Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal loslaten het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 25 en we zingen daarvan het tweede vers, Psalm 25 vers 2. En dan lezen we met elkaar de 10 woorden van onze God uit Exodus 20. En dan zingen we uit hetzelfde psalm, het derde vers, het gebed om vergeving en verzoening. Het eerste, het tweede vers, een gebed om Gods leiding. En daarna de 10 woorden, een gebed ook om vergeving. Psalm 25, vers 2. Gemeente, toe en nu spreekt God deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. En daarom zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zult u voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. En gedenk de Sabbat dat u die heiligt, 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rust op de 7e dag en daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken en niet stelen. Geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste, U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Gemeente, laten we samen bidden om de aanwezigheid van de Geest in ons midden. Laten we bidden. Heer onze God, op deze prachtige zondagmorgen zijn we hier bij elkaar gekomen in de kerk. Omdat u door uw genade en uw trouw ons hier bij elkaar brengt. Als uw gemeente. Waarin het midden van die gemeente u spreken wil. Onbegrijpelijke woorden. Dat u de Heere onze God bent. En dat u dat wil zijn, ondanks al onze zonden en onze schuld. Zoals we dat ook met elkaar hebben gezongen. En dat u ons leiden wil. Maar ook dat u al ons afdwalen vergeven wil. En niet alleen als we dat gedaan hebben omdat we jong en klein waren. En onbedachtzaam uw weg vergeten waren. Maar zelfs als we ouder geworden zijn. En in ons leven dingen gebeuren of gebeurd zijn waarvoor we ons schuldig weten tegenover u. Ook dan wil u vergeven. En met uw vergevende genade en uw liefde wil u in het midden van uw gemeente aanwezig zijn. Daarom spreekt u uw woorden. Daarom brengt u ons bij elkaar. Daarom wil u ons ontmoeten. Om ons te helen als we gebroken zijn. Te vergeven wat we hebben misdaan. Ons de weg te wijzen die we in ons leven mogen gaan, in afhankelijkheid en opziend naar u. Heer, wij danken u daarvoor dat u zo vanmorgen ook in ons midden wil zijn. Omdat wij ook van die mensen zijn die dat zo hard nodig hebben. En daarom niet op grond van enige verdiensten uw aanwezigheid kunnen verwachten, maar alleen omdat u de genadige en de getrouwe bent. En Heer, wij bidden u ook vanmorgen om uw leiding. Als wij samen de Bijbel open doen en oude en vertrouwde woorden lezen. Heere, geef dat die woorden ook vanmorgen kracht mogen hebben. Wilt u met uw geest in ons midden zijn, zodat die woorden opengaan. En wij onszelf daarin herkennen, aangesproken weten en ook uw stem gaan horen. Die stem vol liefde en genade die wij nodig hebben. Wilt u ons dan leiden door uw geest, zodat die woorden verstaan mogen worden. En dat we in het nadenken daarover niet dwalen, maar u op het oog hebben. En Jezus Christus, waarvan we het verwachten. Heere, schenk ons uw leiding in nadenken, in spreken, in luisteren. En wilt u onze harten de ruimte scheppen door de kracht van uw Heilige Geest, zodat uw woorden met ons mee kunnen, de week in, ons leven door. Zal die woorden van u ons meer en meer aan u zullen verbinden, zicht geven op wie u bent, besef geven van wie we zelf zijn. Laat ons leren leven uit de hoop en de verwachting op u. Heere, zegen ons in alle dingen, ook als we samen zingen psalmen, bekende liederen, misschien wat minder bekend soms, maar toch woorden waarin wij onszelf mogen toewijden aan u en onze afhankelijkheid van u mogen uitspreken en uitzingen. Heere, hoor die woorden als we ze zingen. We zingen ze voor u, opdat ze mogen klinken tot voor uw troon als ons lof en dankoffer. En hoor onze gebeden. We willen ook in deze dienst bidden voor de nood van uw wereld en van uw kerk. En van de mensen uit uw gemeente. En ook dat gebed, dat leert uw geest. Schenk ons uw geest en leer ons bidden. Dat onze gebeden ook verhoring mogen vinden. Heere, zo ook dit gebed. Als wij bidden om uw aanwezigheid en de gave van uw heilige geest in deze dienst. Dan doen we dat in afhankelijkheid van u. O eeuwige Vader, de Vader van onze Heer Jezus Christus bent u. Hoor onze beden om uw geest in Jezus' naam. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen is een hele bekende geschiedenis uit Markus 7. Het is ook maar een korte geschiedenis, maar ik wil u de geschiedenis lezen. Uit Markus 7 vanaf vers 24 tot en met 30. De geschiedenis van de Syro-Fenicische vrouw. Jezus heeft rondgereisd en overal veel tekenen en wonderen gedaan. En nu is hij naar het buitenland vertrokken. En hij, Jezus, stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus en Sidon. En toen hij in huizen binnengegaan was, wilde hij niet dat iemand het wist, maar hij kon niet verborgen blijven. Want een vrouw van wie het dochtertje een onreine geest had, hoorde van hem, kwam en viel neer aan zijn voeten. Deze vrouw was nu een Griekse, afkomstig uit Syro-Fenicië, en zij vroeg hem de demon uit haar dochter uit te drijven. Maar Jezus zei tegen haar, laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Maar zij antwoordde en zei tegen hem, ja, heren, maar de hondjes eten toch ook onder de tafel van de kruimels van de kinderen. En hij zei tegen haar, omwille van dit woord, ga heen. De demon is uit uw dochter uitgegaan. En toen zij in haar huis kwam, merkte zij dat de demon uitgegaan was en dat haar dochter op bed lag. Tot zover de lezing van de schrift, zalig de woorden van God te horen en daarmee ook te leven. Ik wil met u over deze geschiedenis nadenken. En dat is spannend, is heel bekend. Maar het kan ook weer heel erg nieuw worden dat we en met elkaar over nadenken wat Jezus ook in deze geschiedenis aan ons wil leren en voorhouden. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we met elkaar zingen. Dat wilde ik doen met Psalm 42. Dan zou ik hier iemand in benauwdheid die tot Jezus, tot God de toevlucht neemt. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek van de Jordaan. Maar ook het vijfde, er is ook hoop in deze geschiedenis. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die is daags zijn gunstgebied. En in het vertrouwen zou ik willen leven. 4 en 5 van Psalm 42. Is de collecte nu? Dan mag ik ook de collecte aankondigen. De eerste collecte is bestemd voor de medische zorg op Java. En de tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is voor het kerkgebouw. Van harte vanzelfsprekend ook aanbevolen. Gemeente, na het amen op de verkondiging zingen wij uit Psalm 86, het vijfde, over de mensen, de heidenen zelfs, die tot hem komen, tot God komen en voor hem neerbukken, zoals deze vrouw in deze geschiedenis. En die ook, ja, God gaan loven. Heer, mijn God, ik zal u loven, heffend ganse hart naar boven, zal uw naam in majesteit eren tot in eeuwigheid. Dat is 5 en 6 van Psalm 86, is antwoord op de verkondiging. Ja, gemeente, het is een buitengewoon bekende geschiedenis. En toch wordt er misschien niet zo heel vaak over gepreekt, maar het is wel heel mooi. Ik weet niet wat u of jou het meeste aanspreekt in dit verhaal. Daar zou je eens over na kunnen denken. Als je dat leest, wat maakt het nu tot zo'n bijzonder verhaal in de Bijbel? In het optreden van Jezus. Dat verhaal, die geschiedenis, dat hij in Israël, in het noorden van Israël, druk bezig is geweest. En dan even vanwege de vermoeidheid en de last en alle dingen om hem heen, even eruit gaat. In Tyrus en Sidon, het huidige Libanon, even een plek zoekt om te rusten. Maar toch weer gevonden wordt door een vrouw. Met een kind, met een onreine geest. Ja, wat dat nou precies is, daar kun je over twisten en nadenken. Maar waar krachten in het werk waren die haar pijn deden. En die moeder ook pijn hebben gedaan, omdat ze ziet wat met haar kind gebeurt. En hoe deze vrouw van Grieks sprekende afkomst, een Fenicische vrouw uit een heidense omgeving, Jezus zoekt. En om redding, om hulp voor haar dochter. Ook dat is aangrijpend mooi. Want we leven in een wereld waarin zoveel pijn en verdriet kan zijn. Waar mensen hulp zoeken. En soms ook hier, zoals hier, dat bij God ook zoeken. Bij Jezus zoeken. Om ondersteuning, om redding voor haar dochter. En natuurlijk ook voor haarzelf. Heling en bevrijding. En als zij daar bij Jezus is, in een, met haar pijn en met haar verdriet, dan valt ze voor hem neer en bidt ze om genezing. Deze vrouw vroeg hem de demon, de boze, onreine geest uit haar dochter uit te drijven. Nou, tot zover had dat verhaal natuurlijk vaak verteld kunnen worden in het evangelie. Want er zijn zoveel momenten in de geschiedenis die Jezus, als hij rondwandelt in het noorden van Israël en ook in Judea, dat er mensen bij hem komen met hun nood, met hun pijn en met hun verdriet. En dat met Jezus delen en dat Jezus geneest. Dat is ook het beeld wat u en ik misschien ook van Jezus hebben. Dat Jezus dat natuurlijk ook doet. En daar haakte bij mij dit verhaal wel. Waarom gebeurt dat hier nu op dat punt anders? Want dan, op dat moment, zegt Jezus tegen haar, zo werkt het niet. Laat ik het maar eenvoudig zeggen, jij hoort daar niet bij. Dat had hij ook kunnen zeggen tegen andere mensen die op zijn weg waren gekomen. De hoofdman over 100. Maar toen zei hij dat niet. Of de Samaritanen. Maar toen omarmde hij hen. En genas hun kwalen. De 10 Melaatse mannen. Eén daarvan was immers een Samaritaan. Maar Jezus sloot hem niet uit. Dat bleef bij mij erg haken. Waarom nu dan wel? Nu deze vrouw in de diep van haar nood en haar pijn bij Jezus komt, dat Jezus dan zegt, ja, maar ik ben niet voor jou gekomen. Ik ben gekomen voor mijn volk en mijn mensen, de gemeenschap van Israël, en daar hoor jij niet bij. En op dat punt ontstaat er iets in het verhaal van een intensiteit die heel dichtbij komt. Ik denk namelijk dat deze vrouw deze afwijzende woorden van Jezus niet gehoord heeft, omdat Jezus dat echt vond. Natuurlijk was het waar dat zij geen deel uitmaken van het Joodse volk en in het verbond van God begrepen was, maar dat gold ook anderen. En degene die er wel bij hoorden, had Jezus daarvan niet gezegd dat ze er eigenlijk vaak maar in naam bij hoorden en dus niet echt deel van hadden uitgemaakt. Ook dan kon Jezus buitengewoon scherp zijn. Nee, het feit dat zij afkomstig was uit Libanon, uit Syro-Fenicië alleen, is niet de reden, denk ik, dat Jezus deze scherpe woorden spreekt. Maar ik denk dat Jezus hier op tafel legt wat zij toch al dacht. Je moet zich eens voorstellen dat deze vrouw, als een heidense vrouw, niet deel uitmakend van het Joodse volk, die grens met het Joodse volk als geen ander heeft gekend en begrepen. En dat zij ook wel snapte dat Jezus voor zijn volk was gekomen en dus niet voor haar. Maar met die diepe vrees in haar hart was zij naar Jezus gegaan. En had ondanks dat, vanwege de nood in haar leven, de hulp van hem ingeroepen. En zomaar wat in het verborgen, die diepe angst dat zij zou worden afgewezen omdat zij er niet bij hoorde, wordt door Jezus zomaar op tafel gelegd. Je hoort er niet bij. En dat kan heel diep binnenkomen. Wij zijn ook mensen. En misschien zitten we al jaren en dag in de kerk en leeft er diep van binnen een diepe vraag, ingekapseld. Je spreekt het niet uit. Je doet net of je helemaal meedoet en gelooft. Je gaat aan het avondmaal, je doopt je kinderen. Je gaat naar de club, de catechisatie, je doet helemaal mee. Natuurlijk, maar misschien diep van binnen ingekapseld die vraag. Hoor ik er wel bij? Is mijn geloof wel echt? Je praat er niet over, tot er iemand misschien door je heen prikt en het zomaar tegen je zegt. Dan word je gekwetst, omdat er iets gevraagd wordt, wat je van binnen verborgen had. En gemeente, die verborgen, diep van binnen levende vragen, waar je het niet over hebt, die draag je met je mee, als het gaat over je verhouding met God. Maar misschien ook heel gewoon als het gaat over je verhouding met de ander. Natuurlijk heb ik mijn best gedaan als pa en als ma. Maar misschien diep van binnen die aarzelende, diep verborgen vraag. Ben ik wel zo'n goede pa? Ma, vriend. Dat verberg je, daar heb je het niet over. Je praat mee over opvoeding alsof je deskundig bent. Je praat mee over alles en nog wat alsof je heel wat bent. Maar diep van binnen die angstige werkelijkheid, ben ik dat wel? Ben ik wel zo'n dominee? Als ik denk dat de mensen van me denken, of wil dat de mensen van me denken. Zo'n ouderling, voorganger, hoe het ook. Je praat er niet over, maar je draagt het met je mee. En dat is een diep verborgen vrees. Dat las ik in dit verhaal. Dat Jezus deze diepe verborgen werkelijkheid zomaar op tafel legt. En tegen deze vrouw zegt: dit wat jij van binnen diep vreest, dat is echt waar. Je hoort er niet
bij.
Jezus maakt expliciet wat in haar leven diep verborgen was. Dat is een pijnlijke operatie. Ja, dat voelen we denk ik met z'n allen heel erg goed aan. Want dat die vrees en die vragen die ik soms zo vaak van binnen heb, die ik diep verberg en inkapsel, die kapsel ik nou juist in en die verberg ik diep van binnen, omdat ik niet wil dat er iemand is die ze aanraakt. Daar ben ik bang voor. Dat er gepeuterd wordt aan de dingen die ik verborgen heb. En dan komt Jezus en die legt het zomaar op tafel. En toen nam dit verhaal mij mee. Misschien jou en u ook wel. Als Jezus dan die verborgen pijn op tafel legt en die vragen expliciet maakt. Wat had die vrouw dan allemaal kunnen doen? Nou, wat zouden u en ik en jij doen als er iets geraakt wordt diep van binnen wat ons pijn doet? Omdat we dat verborgen willen houden, we willen het er niet over hebben, we willen er overheen praten en dan in één keer wordt het geraakt, wat doen we dan? Nou, psychologisch zou je kunnen zeggen, zijn er een paar mogelijkheden. Als je pijn gedaan wordt omdat het verborgene wordt aangeraakt, dan zou je terug kunnen slaan. Dat is ook een beetje mijn aard, misschien die van jou ook wel. Terugmeppen. Ik hoor er niet bij, je bent niet van mij gekomen, wat is dat nou? Zijn die Joden dan beter? Zijn dat dan zulke beste mensen? Nou, als u goed kijkt, ik een niet zo goede pa. Nee, je moet dus weten waar ik allemaal mee terug. Dat had die vrouw natuurlijk kunnen doen. Net zoals u en ik dat zo vaak in ons leven doen, terugslaan. Ze had ook kunnen vluchten. Als je pijn gedaan wordt, is dat een hele normale reactie. Ja, dan niet. Dat maar niet. Ik heb het eerlijk geprobeerd. Dat maar niet. Ja, dat is het geluid, het geeft op. Trek me terug. Ik hou ermee op. Om ambtsdrager te zijn of om je best te doen. Als het dan toch niet lukt en je daardoor niet verder komt, geef het op. Dan zou die vrouw naar huis kunnen gaan. En geaccepteerd kunnen hebben dat haar dochter nu één keer zo ernstig ziek was. En dat zij daardoor zwaar en ongelukkig zou zijn. Zoals er zoveel mensen zijn, ook onder ons misschien wel, die het dan opgeven en maar laten gebeuren. Ze had ook kunnen bevriezen, dat is ook zo'n psychologische reactie. Nou, je inkapselen en denken, oh, laat het storm maar over me heen gaan, ik weet niet wat ik moet doen. En als het overmorgen is en volgende week, dan zal het misschien wel overgewaaid zijn. Niet weten wat je moet doen. Dat had deze vrouw ook kunnen laten gebeuren. Op de woorden van Jezus. Ik ben niet gekomen om het brood van de kinderen aan de honden te geven. Had deze vrouw in zichzelf teruggetrokken kunnen raken. En zeggen, oké, dit is wat ik ben. En wat nu? Terugslaan. Vluchten, vriezen. Dat zouden de normale reacties kunnen zijn die veel plaatsvinden op het moment dat dit wat in ons leven ingekapseld en verborgen vrees en angst is, dat door een ander wordt aangeraakt en ons pijn doet. Maar naast dit, Naast deze diepe openbarende woorden van Jezus, waardoor het verborgen van Heina leven als het ware op tafel komt te liggen in al zijn scherpte, daar komt nog iets bij. Zij slaat niet terug. Zij vlucht niet weg. Zij bevriest niet. En dit wat er dan in het leven van deze vrouw gebeurt, wordt door Jezus omschreven als een daad van geloof. En dat is wel heel bijzonder. Want zij hoort in die afwijzende woorden van Jezus toch iets meer dan alleen maar het feit dat haar diep verborgen vrezen bewaarheid lijken te worden, dat zij er niet bij hoort. Dat zij geen deel uitmaakt van het volk van Israël en daarom dat Jezus voor haar niet is gekomen. Zij hoort in die woorden van Jezus meer dan dat. Zij hoort in die woorden van Jezus toewending. Het is net alsof ze een woordje inleest. En vanmorgen lezen we die er maar mee in. Alsof Jezus zegt, eigenlijk. Dat is een heel raar woord, dat woord eigenlijk. Dat moet je niet te vaak gebruiken. Maar hier zou het passen. Eigenlijk ben ik niet gekomen voor jou. Ik ben gekomen voor de kinderen. En niet voor de hondjes. Nou, misschien is het woord, zo wordt het wel vaak uitgelegd, hondjes, wat er op het spoor van de hoop zet. Jezus' veroordelende woorden en afwijzende woorden die het diepst verborgen pijn in haar leven, angst in haar leven aanraken, die woorden die zijn ook van een ontfermende toon. Hondjes. En daar ziet die vrouw ruimte. Want het is toch logisch. In Israël waren de honden werden niet in huis gehouden. En in heel veel delen van de wereld zijn honden zeker geen huisdieren. Die leven op straat. Zoals je dat in Spanje en in Oost-Europa vooral ziet en tegenkomt. Nee, wat in huis komt, dat zijn nog de kleintjes. De puppies. Die je nog kunt aanhalen, vertroetelen. En daarvan zegt die vrouw, ja, maar als dat zo is, dat u niet voor de honden gekomen ben, voor de mensen die je niet bij horen, hoort zij in die woorden toch iets van haar ontferming. Omdat het niet aan de hondjes wordt toegegooid, zegt ze, ja, maar dan eten ze toch wel mee onder de tafel van hun heer, van de kruimels die er vallen. Ja, dat brengt haar op het spoor van de hoop. Deze Jezus, je zou kunnen zeggen, een paar dingen uit die woorden blijken daar. Hij is in elk geval wel gekomen. Hij is er wel. Hij is wel degene die ik nodig heb. En die alleen maar hulp en uitkomst voor mijn kind kan brengen. Hij is wel gekomen. Hij wijst mij niet ten diepste volledig af. Al raakt hij mijn verborgen pijn. En mijn angst dat het zo is. Maar hij omarmt mij in zijn woorden. Ik heb hem nodig. En hij zijn beproevende, afwijzende woorden. Die brengen haar toch tot hoop. Zou het dan toch kunnen? En zo brengt die afwijzing van Jezus haar tot dit belijden. Dit ben ik dan wel. Dat is waar. Als u zegt dat ik er niet bij hoor, dan klopt dat. Ik heb er geen recht op, ik hoor niet bij het volk Israël, maar u bent toch gekomen. U bent aanwezig. U bent hier. En u hoeft dat brood niet van de kinderen aan de honden te geven, maar laten we er dan toch iets van ontvangen. Niet verdiend. Uitgesloten. Herkend. Naar pijn. Toch naar Jezus toe. En dat aanhouden van haar, dwars door de afwijzing heen, dat bestempelt Jezus als geloven. Want zo zegt hij het ook. Als hij dit heeft gezegd, dan is het antwoord van Jezus en zij omwille van dit woord. Welk woord? dat zij aanhoudt en vasthoudt bij Jezus, ondanks het feit en wetend dat zij er eigenlijk niet bij hoort, maar toch een beroep doet op Jezus' genade en zijn ontfermende liefde, omdat hij toch gekomen is. Gemeente, zo zou ik dat ook vanmorgen met u en met jou willen lezen. In de kerk gaat het er vaak over. Over ons hart. En dan gaat het in diepste ook over de vraag over de diepste angsten en vrezen die wij in ons leven met ons meedragen. Dat mensen doorhebben wie ik ben of wat ik doe. Dat God in rekening brengt mijn onvolmaakte geloof en mij er niet bij rekent. Dat die eeuwige twijfel waar ik mee bezet ben, wat mij van God gescheiden houdt, waar je het niet over hebben wil. Al die dingen, die worden door Jezus als het ware benoemd. Als jij in jouw leven denkt dat je niet bij God hoort, omdat er van alles mis is in je leven, misschien moeten we dit woord dan wegen. Dat klopt. Het is waar dat er zoveel in ons leven is waardoor we onszelf van God vervreemd hebben en ons buitengesloten moeten weten. Er is veel wat. En misschien zegt Jezus vanmorgen ook al tegen ons. Dit wat jij als al het mogelijke onder de tafel wil houden, leg ik erop. En dit wat jij in verborgen wil houden, dat je er om allerlei redenen geen deel van uitmaakt, dat klopt ook echt. Al onze zonden, onze schuld, ons falen, onze twijfels en ons ongeloof, door Jezus aangewezen, benoemd, erkend, op tafel gelegd. Maar laten we dan ook met deze geschiedenis mee in die woorden van Jezus iets horen. Het klopt wel hoor, dat je niet vanuit jezelf en met alles wat jij hebt bij God kunt horen. Het zou ook helemaal terecht zijn als je buitengesloten zou worden. Ik wil mijn genade en mijn liefde geven aan degene die naar mij vragen en naar mij zoeken. En dat zoeken van jou, daar gaat nergens over. Het schiet eindeloos tekort. En toch komen in die woorden van Jezus komt iets mee. En ik mag het in zijn naam vanmorgen dan ook maar herhalen. Hij is er wel. Hij is er wel. En hij is aanwezig. En zijn woorden die eigenlijk zeggen, u hoort er niet bij, dat klopt, die vreest in diep in je hart, dat is allemaal waarheid. Maar dan? Dan niet weglopen nu. Dan niet afhaken van binnen en zeggen, ja, maar daar wil ik helemaal niks van horen. Ik sluit dat af. Niet terugslaan. Niet tegen hem zeggen, maar daar kan ik toch niks aan doen. Ik heb mezelf niet gemaakt. Ik ben ook maar. Niet terugslaan. Niet wegduiken. Niet in jezelf laken. Uitspreken. Ja, Heer. En laten we dat dan ook vanmorgen met die vrouw meezeggen. Ja, Heere. Dat is waar. Maar ik heb u wel nodig. Ik heb u echt nodig. Zoals die vrouw voor haar dochter. Ze kon niet weg. Ze had hem nodig. Wij hebben hem nodig. We hebben deze Jezus nodig waar wij zoveel ongeloof hebben laten zien. We hebben hem nodig als de herder die ons draagt. die ons leven kent en met ons meegaat. We hebben hem nodig als degene die ons optilt als we zijn gevallen. Die ons heelt als we zijn gebroken. Die ons zicht geeft op de toekomst als alles donker is. We hebben hem nodig niet alleen als de herder van ons leven, maar we hebben hem nodig als degene, als de herder die zijn leven geeft voor de schapen. We hebben hem nodig om al die onwil en die zonde waar ik zo graag verborgen wil houden, om die op tafel te leggen, maar ook te verzoenen en te vergeven. We hebben hem nodig. En daarom zeggen we die vrouw vanmorgen na, ja, Heere, we hebben het eigenlijk ook niet verdiend. Maar als u er dan toch bent, als u dan toch in ons midden bent, geef mij dan van die kruimels. Dan hebben we er geen recht op. Dan zeggen we niet tegen hem, ja, maar ik heb zoveel goede dingen gedaan. Want die heb ik nou juist ontdekt dat als Jezus het verborgene openbaart, dat je daar helemaal niet meer aan toekomt om dat te zeggen. Dat ja, maar. Dat terugslaan, dat verbergen. Helemaal niet. Maar we hebben hem wel nodig. En omdat we hem nodig hebben, doen we een beroep op hem. Geef ons van uw genade. Heel mij. Daar waar ik gebroken ben. Zegen me. Daar waar ik me soms alleen voel. Vat mijn handen. Trek me mee. Wees mijn bevrijder. En mijn verzoener, wees mijn God, geef mij van de kruimels, zodat ik daadwerkelijk mijn leven aan u kan toewijden. Ja, zo las ik het verhaal. Dat vind ik wel spannend. U en jij misschien ook wel. Dat in dit verhaal iets op tafel komt wat pijn kan doen. Wat reactie oproept, maar wat mij tegelijkertijd uitnodigt om hem te blijven zoeken. Dat is geloven. Met het weten dat dit wat ik niet wil zeggen er wel is. Met het weten dat ondanks al mijn mooie woorden misschien een hart vol ongeloof aanwezig is. En twijfel. Dat ik, omdat ik hem toch nodig heb, ik aanhoud en hem inroep. En dat Jezus tegen u zegt, ga heen, het is oké. Dat vind ik ook mooi. Dat Jezus deze aanhoudende uitreiken van deze vrouw en van ons ziet als geloven. En daarover zijn zegen geeft. Dat hij niet als geloven waardeert dat we het allemaal zeker weten. En dat we het allemaal in ons leven goed op orde hebben. En dat we al die dingen doen waarvan wij vinden dat als je goed gelooft dat je dat ook allemaal doet. Maar dat Jezus als geloven vindt dat je ondanks het feit dat je wordt geraakt in je leven. Waar het pijn doet. Je toch aan hem vasthoudt. Dat is geloven. In deze geschiedenis. En dat is misschien wat wij soms, als we dit verhaal, zo'n verhaal lezen, ook blijken keihard nodig te hebben. En ze ging naar huis en ze was geholpen. Haar diepste vrees en niet bij te horen werd niet bewaarheid, maar wel op tafel gelegd en weggenomen. Je bent niet goed genoeg. Je hoort er niet bij. Dat klopt. Maar u bent er toch. Wees er ook voor mij. En gemeente, als we leven vanuit deze wonderlijke, kwetsbare manier van geloven. Dan zou dat ook tot zegen kunnen zijn in onze eigen menselijke verhoudingen. Ook daarin maken we onszelf zo vaak onkwetsbaar. We slaan terug, we vluchten, we houden er niet van. maar een geloofsdaad zou het zijn. Om ook in een verhoudingen met mensen vanuit onze kwetsbaarheid vast te houden. En het leven met mensen te delen. En zo een zegen te zijn voor de mensen om ons heen, zoals Jezus dat was. Als wij mensen tegenkomen die kwetsbaar zijn, die angstig zijn, die zich mooier voordoen dan ze zijn. Oh, hoe graag prik je er dan doorheen. Stel je mensen aan de kaak. Maar zoals Jezus zijn. Het is wel waar dat er misschien veel niet deugt. Maar ik ben er toch. Ik ben er toch ook voor jou. Ik wil met je meegaan op de weg en je dragen als je valt. Of als je weer grootprater lijkt te zijn, ben ik bij je om je te genezen en te helen. Zo worden we volgelingen van Jezus in het spoor van hem. Ook naar hen die ons misschien zo hard nodig hebben. Wat een mooi verhaal. Waar je op kunt kouwen. Waar misschien nog 10 keer over gepreekt zou moeten worden. Maar waar iedereen zijn eigen lijnen trekt. Die altijd bij Jezus uitkomen. Dat is dan wel het mooiste. Bij hem die ons leven is. Amen. had natuurlijk 8 willen zingen. Maar gij Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig. Maar goed, we kennen de tekst. Laten we samen God danken en ook voorbeden doen. Laten we danken en bidden. Heer onze God, aan het einde van deze dienst mogen we bij u komen. En vanmorgen luisterden we mee met een oude geschiedenis, waarin ook iemand bij u kwam. Bij u, o Heer Jezus Christus, met haar nood en haar verlangen. Maar diep van binnen vreesde dat ze er niet bij hoorde en dat u niet naar haar zou willen horen. En Heere, zo zijn wij vanmorgen misschien ook wel in de kerk aanwezig. We komen bij u, we komen samen en ons leven zit vol met verborgen vrezen. Of we wel goed genoeg zijn voor u. Of ons geloof wel echt is. Of onze twijfelvragen over u en over uw weg niet te groot zijn. Twijfels diep van binnen weggestopt. Die ons kwetsen als mensen daaraan raken. En waar we het dan ook niet over willen hebben. Ook over onze zonden niet die we wegstoppen, al die dingen van binnen. We houden de buitenkant liever mooi en intact. Maar nu, als dat in ons hart verborgen is, dan legt u ze op tafel. Het is waar dat jouw zonden scheiding maken tussen u en mij. Het is alsof u vanmorgen ook tegen ons zegt, het is waar dat ik verlang naar waarheid in het binnenste, naar een oprecht verlangen, naar een eerlijk en een oprecht leven. Het is waar dat al deze dingen die ik verborgen wil houden, door u worden gezien en door u op tafel gelegd. Dat maakt ons ook vanmorgen hier in de kerk heel erg klein. Maar we komen bij u. En we doen het samen met die vrouw die u ontmoette op de weg. Wij hebben u ook nodig. Wij verlangen ernaar dat u onze Heer en onze Heiland bent. Dat u onze schuld vergeeft. Dat u ons draagt. Dat u ons vasthoudt. Dat u ons de weg wijst. Dat u onze God bent. Dat u onze Heer en Heiland bent. En u dan toch in ons midden bent gekomen, heel ons dan toch ook. En geef ons dit wat we nodig hebben, opdat wij u zullen loven en prijzen, u zullen aanbidden. En dat willen we ook vanmorgen hier in de kerk ook doen. Wij aanbidden u, o eeuwige God en Vader, omdat u uw Zoon in deze wereld hebt gezonden. En wij aanbidden u, o eeuwige Zoon, dat u gekomen bent en het menselijk bestaan hebt aangenomen zoals wij zijn. Vol van zwakheid, maar zonder die gebreken van ons. Opdat u ons zou helen. Wij aanbidden u, o eeuwige Geest, dat u de wereld aanwezig bent om tot in de verborgenheden van ons hart te spreken en de dingen op tafel te leggen. Maar dat geeft ons ook de hoop en de verwachting dat u daarmee doorgaat. En zo roepen wij u vanmorgen in ons leven. Wees onze Vader. Wees onze Heiland. Wees de Geest die in ons woont. Opdat ons leven aan u toegewijd zal zijn. En wij in al onze kwetsbaarheid en al ons falen ons door u gedragen weten. Ontfermt u zich over ons en wees onze God. Zo bidden wij u en wij vragen u ook dat dit wat wij in onze verbinding met u kunnen ontdekken, dat wij ook zo zullen gaan leven naar de mensen om ons heen. En vergeef ook daarin alles wat ons ontbreekt. Zo bidden we voor uw kerk wereldwijd, kwetsbaar, gehavend soms, zo vol van eigen belang en verkeerdheid. Ook die kerk dragen wij aan u op. U bent in hun midden. Wees hun Heer en hun Heiland. Laten ze doorlopend in alle omstandigheden aan u vasthouden. Zo bidden we ook met elkaar voor de mensen in nood. De mensen in nood die een beroep doen op u en op uw genade. Ontfermt u zich over hen en wees hun Heiland. Wij bidden voor hen die dat niet doen, omdat ze het van anderen verwachten dan van u. Breng hen op de weg. Ontfermt u zich ook over hen, opdat ze u mogen zoeken en vinden. En geef dat er in deze wereld vol van narigheid. We denken ook aan de ramp in de tsunami in Sulawesi en al de slachtoffers daarvan. Maar op zoveel andere plekken ook, waar mensen lijden. Heere, geef dat er mensen mogen zijn die het voetspoor van u gaan en hulp willen bieden aan mensen in nood. En zegen hen. Zegen de zieken en de mensen met gebreken in deze wereld. Die zich soms zo buitengesloten voelen, waar overheen gelopen wordt, die niemand ziet. Die diep van binnen al lang hebben ingecalculeerd dat zij niet bijhoren. Laten we ons over hen ontfermen. Ontfermt u zich over hen en wees hun God. Zo bidden we ook voor de zieken in de gemeente. We denken aan mevrouw Pietersen, die nog pijnbestrijding kan krijgen omdat er geen behandeling meer mogelijk is. Heere, wees bij haar en draag haar in deze weg en wees haar tot een heiland die heelt en bij zich houdt. Wees ook met allen om haar heen. We bidden voor mevrouw Segers, we bidden voor mevrouw Mulder, mevrouw Hofland. U kent hen en de weg die ze gaan. We bidden voor de heer Los. En voor de heer Plug, ontfermt u zich over allen die het moeilijk hebben. Ook in de relaties onderling, in gezinnen. We bidden voor het werk in de gemeente, voor de vacature voor ouderling. Heer, geef dat die vacature vervuld mag worden. Niemand is goed genoeg. Maar we doen het in afhankelijkheid van u en we laten ons leiden. Heer, geef dat ook deze vacature vervuld mag worden. We bidden voor de catechisatie, voor de kerkraad, de predikant, voor allen die hulp nodig hebben. Laat uw gemeente ook hier een teken zijn van uw liefde, in alle kwetsbaarheid, levend vanuit het vertrouwen dat u er bent en er ook voor ons wil zijn. Heere, zegen ons ook in het verdere van deze dag, op de weg die we gaan. Breng ons veilig thuis, ontfermt u zich over ons en wees ons tot een vader. Zo bidden wij u, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 147. En we zingen daarvan de eerste en het tweede vers. Psalm 147 is een lofpsalm. Laat Heer een lof ten hemel reizen. Betaamt ons hem te loven en te prijzen, omdat hij in gunst op ons neerziet. Hij heelt wat gebroken is van harte. Hij verbindt ze in hun smarten die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Hij is een God die immers alles in zijn handen heeft. 147, 1 en 2 is onze slotpsalm.
Oh,
Gemeente, verheft uw harten tot God en draagt met u mee zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.